Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Welkom bij de Eeuw van de Amateur. Dit is aflevering 95 en mijn naam is Botte Jellema. In deze aflevering is Carine Bijlsma te gast, documentairemaker en fotograaf. Ze heeft al verschillende films gemaakt over muziek en muzikanten. En nu draait van haar hand Devil's Pie in de bioscopen. Een film over het werk en leven van de Amerikaanse zanger, songwriter, multi-instrumentalist en producer D'Angelo. D'Angelo is een muzikale held van mij. En toen ik hoorde dat er een documentaire over hem is gemaakt, wilde ik daar meteen meer van weten. Niet in de laatste plaats, omdat D'Angelo zich maar zelden laat interviewen. En dat deze documentaire dan ook nog is gemaakt door een Nederlandse, is natuurlijk helemaal bijzonder. Nadat Ipe en ik het gesprek met Carine hadden opgenomen, realiseerde ik me dat ik D'Angelo misschien wat te bekend had verondersteld. Vandaar dat ik je nog even wil bijpraten voordat we Carine horen. D'Angelo is een zanger en bandleider in de traditie van Prince en James Brown. Zijn liveshows zijn onwijs muzikaal en meeslepend. De muziek staat bij hem volkomen centraal. Zijn nummers zijn geëngageerd, groovend en zijn stem kan nagenoeg alles. Van diep grunten en schreeuwen tot lyrische falsettonen en close harmony. Drummer Questlove noemt hem in Carine's film The Last Pure Singer on Earth. D'Angelo debuteerde in 1995 met het soloalbum Brown Sugar. Hij was toen 21 en had met het titelnummer meteen een wereldwijde hit, die je vast wel eens hebt gehoord. Na Brown Sugar werd D'Angelo onderdeel van het neo-soul-collectief Soulquarians, waartoe ook artiesten behoorden als Erykah Badu, Roy Hargrove, Mos Def, Q-Tip, Questlove en J Dilla. Ze vonden elkaar in een liefde voor oude soul, offbeat ritmes, ongebruikelijke akkoorden en andere kenmerkende dingen uit de underground urban muziek scene. Na 5 jaar verscheen in 2000 D'Angelo's Voodoo, een album dat door critici wordt omschreven als een meesterwerk. Het won een Grammy voor beste R&B-album. Muziekblad Rolling Stone zette het op nummer 23 in hun lijst met 100 beste albums van het decennium. Ikzelf vind het album fantastisch en luister er nog altijd zeker 1 keer per maand naar. Die soul, die zang, die ongelooflijke laid-back manier van spelen. Zo onmogelijk en tegelijkertijd briljant achter de tel aan. Het was revolutionair. Waarschijnlijk heb je het bekendste nummer wel eens gehoord. Een nummer zonder titel, althans het heet Untitled. Met als ondertitel How Does It Feel? Het meest sensuele nummer dat ik ken. De bekendheid hiervan kwam niet in de laatste plaats door de controversiële videoclip die er bij het nummer is gemaakt. Je ziet D'Angelo close-up door een camera die om hem heen draait en langzaam uitzoomt, terwijl D'Angelo het nummer zingt. Hij heeft geen shirt aan en je ziet zijn gespierde en prachtige lijf terwijl hij zingt over seks. Naarmate de camera verder uitzoomt, is het de vraag of hij überhaupt iets aan heeft. Afijn, zoek de clip maar even op YouTube op. Er volgde een tournee die ook het Noordzee Jazz Festival in Den Haag aandeed in 2000. En daar was ik bij. Een legendarische show. Maar daar hebben we het in het interview zo verder over. Na die tournee werd het stil rondom D'Angelo. Tijdens de tournee merkte hij dat hij een sekssymbool was geworden. Het ging bij een deel van zijn fans om zijn abonnements en niet om zijn muziek. Hij raakte aan de drank en de drugs en kwam in contact met justitie. Hij kreeg een ernstig auto-ongeluk en er verschenen foto's van hem waarop te zien was dat hij misschien niet meer het lichaam had uit de Untitled videoclip. En muzikaal bleef het ook stil. Pas in 2012 ging hij weer toeren. Er waren wat nieuwe nummers en iedereen was vol verwachting over een mogelijk derde album, waar zo naar werd verlangd en waar al zo vaak naar was gehint. En dat album kwam er in december 2014, Black Messiah. Tegen die tijd was Carina al met de camera bij hem.
Leuk dat je dit dan gewoon hier aan je, in je woonkamer met elkaar kan doen.
Ja, dat is zo gegroeid, maar het begint ook echt wel het dingetje van deze podcast te worden, zal ik maar zeggen. Ja. Mijn huiskamer wordt opgenomen.
Grappig, ja. Leuk.
Het wordt erg gewaardeerd ook door ons publiek, dus dat is wel heel grappig. Ja. Ik zal je even introduceren. Carina Bijlsma, je hebt de film gemaakt Devil's Pie. Mm-hmm. En Devil's Pie ken ik als songtitel van D'Angelo. En daar gaat de film dan ook over. Ik heb hem gezien gisteren. Is hij eigenlijk al officieel in première
gegaan? Ja, hij is zondag in première gegaan, afgelopen zondag. En daarvoor in New York hadden we de wereldpremière bij het Tribeca Film Festival. Dat was echt heel erg cool. Ja. En hij is vanaf donderdag, dus ja, voor nu morgen dan, 16 mei te zien in de bioscopen.
Oh, nice. Ja. Oh, mooi. Oké, dus hij draait ook gewoon in Nederlandse bioscopen.
Ja, in 18 bioscopen. Dus.
Oh, gaaf.
Hij zou te vinden moeten zijn.
Ja, 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 precies. Ja. Oh, wat leuk zeg. Hoe is het bij jou begonnen met D'Angelo? Wat was jouw eerste kennismaking met hem?
Ik ken hem, ik had hem eigenlijk gewoon meegevolgd. Dus toen Brown Sugar uitkwam, toen zat ik wel op de middelbare school. Was ik best wel jong.
1995, ja.
Ja, was ik... 12. Dus toen, dus ik, nou, misschien dat ik hem net op mijn 15e dan had ontmoet. Had wat je niet ontmoet, nee, ja, maar ja, ja, ja. Had leren kennen. Ja. Maar ik zat daar wel helemaal in. En ook, ik vond die ook Tripod Quest, Mary J. Blige, weet je wel. Erykah Badu, Lauryn Hill, de Fugees, alles. Ik vond het echt heel erg
Soulquarians.
Ja, de Soulquarians. Ja. En toen daarna kwam natuurlijk Voodoo, dus dat had ik allemaal gevolgd. Dat vond ik toen geweldig.
Het is een album uit 2000.
Ja, ja, dus in 1995 kwam het eerste album, toen 5 jaar later het tweede album. Dat was eigenlijk weer een heel ander album.
Ja.
Want met Voodoo had hij dan de hele neo-soul-movement eigenlijk gestart.
Ja.
En met Voodoo had hij dat eigenlijk weer helemaal... had hij weer een hele nieuwe visie neergezet... waarvan iedereen dacht, jezus, wat is dit in godsnaam? Ja. En vervolgens werd dat het heldenalbum... van een hele nieuwe generatie muzikanten eigenlijk.
Ja. Ik schuil het altijd ook gewoon nog onder Neo Soul. Mag dat niet?
Ja, alles mag natuurlijk, ja.
Nou ja,
maar Neo Soul, ja, hij is erg van de niet-hokjes. Dus ik zou dan zeggen, nou, zou ik niet zeggen. Maar alles mag. Maar het is natuurlijk... Ik bedoel, het is, wat zo mooi is aan zijn muziek is dat hij eigenlijk alle stromingen zoals blues, R&B, hip-hop, soul, gospel, rock, dat hij dat allemaal... hij is echt een muzieknerd, zeg maar. Dus hij heeft al zijn helden tot in de puntjes bestudeerd. Maar dat hij dat allemaal samen weet te brengen tot een nieuwe sound. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want heel veel mensen borduren natuurlijk voort... Hij staat gewoon zo lijnrecht in die traditie, maar is daar ook weer een pionier in. En dat maakt hem als muzikant zo bijzonder. En het maakt hem ook de held van heel veel andere muzikanten eigenlijk.
Ja, dus dat is, ja, hij heeft veel muzikanten onder zijn fans inderdaad.
Ontzettend veel, ja. En dat komt ook omdat hij zo, ja, omdat hij gewoon zo ongelooflijk goed is.
Ja.
Ik kan niet anders zeggen. Ja.
Ja, en hij weet ook echt heel interessante muzikanten om zich heen te verzamelen natuurlijk. Die hele Soulquarians groep al. Ja. Maar ook een drummer als Questlove, dat wordt toch echt wel gezien als een van de belangrijkste drummers van de afgelopen periode.
Ja, zeker weten.
We dwalen af.
Oh ja, ja.
Ik ga het alleen nee, maar. De vraag was dus van hoe kwam jij de.
Oh ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, hoe ken ik hem? Dus toen. Nou, terug in 2000. Ja. Even goed dat we iemand hebben die ons scherp houdt. Ja, voordat we helemaal gaan nerd-talken over D'Angelo.
Toen ging je toeren ook met Voodoo.
Ja, maar toen was ik gewoon heel erg jong. Dus ik heb dat legendarische concert gemist in 2000. En ik ben heel jaloers. Jij bijvoorbeeld, op iedereen die daar wel bij was.
Ja,
hoe was dat?
Jazz 2000. Ja, dus ik was 23. Ja, ik heb het al heel vaak verteld. Het trekt al weg.
Waar mensen je hoofd nu konden zien. Het is helemaal een soort van aan het stralen.
Ja, ja, maar het was echt bijna. Ja, ik heb het wel life changing genoemd. Omdat ik weet het gewoon echt nog heel erg goed. En ik zat vrij achterin, best wel een beetje bleu. Vrij achterin de zaal. Ik kende hem ook nog niet echt heel erg goed. D'Angelo, maar ik wist wel van, dit moet ik wel even kijken op North Sea Jazz. En in die dampende hal van het congrescentrum toen nog in Den Haag. Ik was daar samen met een muziekvriend van mij, waar ik samen in een bandje zat. En ik weet nog dat die vond het eigenlijk, die vond het allemaal beetje over de top en die vond het niet zo. En ik zat alleen maar van...
Wie is deze persoon?
Wat gebeurt hier allemaal? Dit is zo fantastisch. En ik heb heel veel van die dingen... Ik bedoel, weet je, toen was het zo, dan gebeurt het en dan is het weg. Want je kan het niet meer terugvinden, niet meer terugluisteren, niet meer terugzien. En inmiddels beginnen op YouTube weer wat dingetjes geplaatst te worden en zo. En op
van dat optreden?
Van dat
tot verder niet uitgebracht of zo? Of
nee, voor zover ik weet. Nee, jij schud nee. En nu, langzaam maar zeker, komen er dus weer dingetjes te zien hier en daar. En die ben ik steeds een beetje zo aan het opzoeken, als ik daar even zin in heb. En dan denk ik van, oh ja. En dat herinner ik me ook. En ik herinner me nog heel specifieke dingen, als dat hij bijvoorbeeld op een gegeven moment een microfoonstandaard in tweeën breekt op zijn knie.
Ja.
En ik herinner me dat hij bij afslag van een heel heftig nummer, dat hij naar Questlove loopt en een cymbal met statief en al uit zijn drumstel trekt. En dat voor op het podium neer kwakt.
Shit Damn Motherfucker was dat, denk ik.
Shit Damn Motherfucker, inderdaad. En
goeie titel, hij kijkt echt zo van.
Ja, dat is een liedje over hoe hij een vriend van hem betrapt met zijn vriendin.
Oh ja.
En dat begint met shit gast, waarom gebeurt het nou? En dan op een gegeven moment is het shit gast, waarom bloed je zo? Dus het gaat wel wat heftig. Het is heel heftig.
Ja, shit man, waarom heb ik nu handboeien om?
Ja, het gaat. Ja. En dat wordt een muzikale explosie. En dat wordt dus met dat bouwt helemaal op. En ik krijg een kipvel als ik erover praat.
Ik ook.
Het was zo. Ja, maar serieus. Wat daar gebeurde, joh. Dat was echt in die zaal met die 20.000, 30.000 man die daar stonden. En die allemaal helemaal uit hun plaat gingen. Van, ja, zo heb ik dat later ook eigenlijk bij Prince nog een keertje gezien. Maar het was echt wel. Voor mij was het echt life-changing. Ja, het was echt van, oké, dit bestaat dus. Dit bestaat dus ook.
Als een nieuwe muziek. Standaard.
Het was echt next level.
Ik moet streng zijn. We moeten terug naar de lijn.
We komen nooit voorbij de eerste vraag. We komen nooit voorbij de eerste vraag. Dus dat is gewoon eindeloos lang.
Ja. Dat heb je gemist, maar...
Dat heb ik gemist. En toen op een gegeven moment toen... maar hem dus niet, maar wel. En hij had natuurlijk die videoclip die iedereen... waar mensen ook...
Dieke zelfs.
Dieke aankijken. Fijn. Ja. En weet het? En toen daarna... Toen
even werd voor het... wie het niet kent, dat is Untitled, How Does It Feel? Waarin hij zijn blote torso... laat zien. Die heel mooi is gefilmd ook nog eens een keer.
En de camera die begint eigenlijk op zijn oor en die gaat dan naar zijn oog en dan zijn neus en dan zijn mond en dan heel langzaam zoomt hij uit. En was wel leuk.
Tot op het randje dat je denkt, zou je echt verder uitzoomen?
Ja. En, maar het was wel heel erg leuk, want de film is dus in Tribeca in première gegaan. En toen dus die clip op een gegeven moment inkomt, dan begint hij dus ook eerst in het zwart en hoor je die eerste noot. En dan, en dan zie je dat oor in beeld komen. En de hele zaal werd gewoon helemaal wild. En je voelde die energie. En, en dan zag je zo zijn mond en begon iedereen te gillen. En het was zo grappig om dat met zo'n heel publiek te kijken. En dan moet je je voorstellen, weet je, op een gegeven moment hadden we zaal 1 voor 400 160 man of zo. Die staat helemaal vol. Maar ik bedoel, een grote zaal heeft een heel groot doek. Dat moet je voor, ik bedoel, jij ziet dat nu op YouTube.
Zo gaaf. Ik zou hem zo gaaf op een groot doek willen zien, ja. Inderdaad. Die clip dan ook. Ja, jouw film ook trouwens. Maar
dat is aardig. Clip ook, ja. Nee, hoe heet het even dan? Maar dan, maar dus als die, stel je voor, dus voor die vrouwen die altijd die clip hebben gezien.
Ja.
Of op een oude televisie die vroeger niet zo groot waren. Of nu op YouTube, die hem dus dan opeens in een grote zaal zien. Dus die werden helemaal wild.
Maar die zitten dus in jouw film, dat een stukje.
Ja, spoiler alert. Dus
ja. Nou, kunnen, ja.
Ja.
We kunnen een stukje laten zien.
Een reden om naar de bioscoop dan te gaan.
Ja,
oké.
Okay. Ja, terug naar de vraag.
Ja, go.
En toen was ik hem dus een beetje vergeten ook. En toen in 2010, toen... ja, toen trok ik heel veel met iemand op die 7 jaar jonger was dan ik. En hij zat op het consortium, maar hij zat net piano te leren spelen. En hij ontdekte hem eigenlijk weer. Voor het eerst.
Ja.
En daardoor ontdekte ik hem ook. En als ik dan, ik was 's avonds naar zijn huis kwam, dan had hij steeds een nieuw liedje van D'Angelo ingespeeld. Oh. En dan ging hij dan voor mij spelen en zo. Oh. En toen dacht ik, god, wat is er eigenlijk met hem gebeurd?
Ja.
En toen ging ik daar een beetje...
Dat was de grote vraag.
Dat was de grote vraag, ja. En toen ging ik hem googlen. Want dat kon dus nu. Dat kon dus niet in 2000. Nee. Maar inmiddels was 2010. En de hele was een hele technische revolutie geweest eigenlijk. Ja. Hoe noem je dat? En toen vond ik een paar artikelen van mensen die... What the hell happened? En waar is D'Angelo eigenlijk? Ja. En mensen die alleen maar op dichte deuren stuiten. Dat is natuurlijk spannend.
Ja.
Maar ik vroeg me ook af van als je zo'n... Ik kon gewoon niet begrijpen dat als je zo'n mooi instrument bent... waarom je dan zo zelfdestructief kan zijn... als je zoveel schoonheid hebt, ook aan de binnenkant, zeg maar. Dat je daar...
Ja, want dat moeten we er dan ook even bij vertellen. Een paar jaar voordat jij hem herontdekte... was hij met zijn auto gecrashed. Mm-hmm. Was hij opgepakt voor cocaïnebezit, voor marihuanabezit. Gebruik ook. Waren er ook mugshots van hem verschenen... waarin hij niet bepaald dat lichaam meer had... wat hij in die clip had van Untitled.
Mm-hmm.
Dus er waren wat berichten naar buiten gekomen... over die zelfdestructie.
Ja. Ja, en dat kon ik dan niet helemaal bevatten eigenlijk.
Nee.
Want als je... Ja, hij is gewoon zo ontzettend getalenteerd. En dat zit toch in je. Jij bent dat instrument. Je bent een soort... voor mij zijn een soort Stradivarius. Dus waarom wil je... zeg maar een soort Stradivarius met een hakbel of zo? Ja. Ik begreep dat gewoon niet.
Nee.
En ja, ook die Max had hij ontroert me ook ergens. En... weet je wel, er waren natuurlijk heel veel hele slikke R&B dudes, maar voor mij was hij dat niet. En toen dachten wij steeds van, misschien kunnen we hem ergens vinden. En op een gegeven moment waren
jij
en
die 7 jaar jongere.
Ja. En toen waren we op een gegeven moment ook in New York. En toen dachten we van, misschien zit hij dan ergens in een jazzclub ergens.
Ja.
Weet je wel, misschien dat hij ergens underground is gegaan en gewoon wel nog speelt. Maar dat hebben ze nergens te vinden.
Nee.
En toen was hij er opeens in 2012. Ik weet niet of mensen zich het kunnen herinneren, maar uit het niks stond hij er weer.
Ja.
In vol ornaat. Prachtig zag hij eruit. En hij deed 3 shows in de Paradiso. Dus toen had ik een brief geschreven, al voor de shows, van dat ik dat graag wilde doen.
Ja.
En toen ik hem ook zag, toen dacht ik, hij heeft zo'n mooie energie, hij heeft zoiets puurs en zoiets eerlijks. En je kon ook elke avond was hij weer iets anders. De ene avond was hij best wel ruig.
Je bent alle 3 de avonden.
Ja, want we dachten
dat was jouw eerste D'Angelo concert ook.
Ja, en we dachten misschien gaan we hem gewoon nooit meer zien. Dus we dachten gewoon van, oké, laten we gewoon met z'n allen nu... Jij kijkt echt zo heen.
Nee, Henk, ik snap wel.
Hij is wel een enorme muziekfan, dus dit fenomeen kent hij wel.
Wat heerlijk, je gaat nog een hele ontdekking aan, zo denk.
Ja, maar wat had je dan geschreven?
Ik had geschreven van... ik had geschreven dat ik ben een dochter van 2 muzikanten, 2 klassieke muzici. Dus er stond in dat ik een dochter ben van 2 muzikanten. En in het Engels klinkt alles beter. Stond in music is my daily bread. En dat ik graag een artistieke documentaire over wilde maken die niet ging over dirt, maar over muziek eigenlijk vooral.
Hmm.
En dat mocht gewoon gelijk.
Ja, toen had ik die brief, min of meer, toen had ik die brieven uitgedeeld, maar toen hoorde ik daar niks op terug. Maar toen had ik uiteindelijk het e-mailadres van een van de mensen van de band gevonden online. En toen had ik haar een e-mail gestuurd. En toen kreeg ik een maand later een bericht terug van, He really likes your perspective and he feels like you get it. And he'll be in contact with you shortly. What? En shortly is natuurlijk wat langer in die tijd. Maar toen in september belde hij me op. Om middernacht. En toen zei hij van... Hi Corine, this is D'Angelo.
Ja, dat zit in je film.
Ja, dat is eigenlijk dat was weer een ander belletje. Maar toen, want ik stond natuurlijk niet paraat. Ik was gewoon we zaten een oude film te kijken. Het was midden in de nacht.
Ja.
En opeens ging mijn telefoon. Het was een New York nummer. En toen dacht ik echt, dit zal hem toch niet zijn. En toen was het.
Had je hem aan de telefoon gehad?
Ja, hij belde gewoon op. Ja. Ja.
Wat voelde je toen?
Ja, leuk. Ja. Oh, thanks for calling. Ja. Ja,
dat zit je toch tegen je vrienden.
Gaat helemaal.
Ja, maar dit is echt, ik zou helemaal gek worden. Ja. Ja.
Ja, maar je moet natuurlijk wel een beetje cool blijven. Want als je dan gaat zeggen, oh my god, shit. Fuck.
Nee, dat werkt niet. Nee, je wil iets meer.
Mag je hier schelden of niet? Ik heb natuurlijk ook al shit en motherfucker gezegd.
Ja, nee, dat mag.
Nee, dat mag gewoon. Ja. Ja. Ja, jeetje joh.
Ja, dus die tegenwoordigheid van geest had je wel van, ik moet nu niet helemaal de fangirl uithangen. Maar
ja.
En dat was dus nog voor de concerten?
Mm-mm. Dus dat was zeg maar, de concerten waren in de winter van 2012. En dat was in september.
Er stond ook op Nooit Studeers. 7 september. Ik heb het op Nooit Studeers gezien in 2012.
Ja, dus daar was ik ook even backstage. Oh, ja. Maar toen heb ik hem niet... toen heb ik dus later belde in september.
Juist.
Toen met Mary J. Blige die toerde. Zei, I want you to come to Vegas right now. En toen had hij de manager, had hij Alan aan de telefoon gegeven, die ook in de film zit. Ja, wat die, ook een bijzonder figuur is. Ja.
Zeker, ja.
Dus hij was 10 jaar de manager van James Brown en 10 jaar van Prince. En dus nu al 15 jaar of zo van D'Angelo. Ja,
die
dus
man die heeft een ook film op zich natuurlijk.
Totaal. En die zit ook eigenlijk in heel veel andere documentaires. Maar
ik vond hem ook zo mooi, want hij heeft zo'n heel fragiel stemmetje en is eigenlijk al te oud voor het werk.
Ja, want hij heeft ook, maar dat komt ook omdat hij een tia gehad. Dus hij heeft een soort beetje een tremor. Dus soms denken mensen dat hij steeds moet huilen. Ja. Maar dat is ook heel dramatisch. Maar het komt ook omdat zijn stem dan iets langer nodig heeft om op te warmen.
Ja, maar het is niet dat het niet klopt bij hoe hij volgens mij is. Want hij is heel zorgzaam. En,
hij noemt hem ook pap, zeg maar, van vader. En hij is ook zeker emotioneel over de situatie. Ik bedoel, hij geeft heel veel om hem. Ja. En zij hebben wel een bijzondere relatie met elkaar. En ik bedoel, die is zo'n... Weet je, hij wil gewoon alles weten. Dus voor hem... Ik bedoel, Alan heeft een heel archief aan... Alles, aan al die videobanden van Prince. En D'Angelo die bestudeert dat dan allemaal. Dus geeft hij dat allemaal mee.
Okay,
Maar jij stond gelijk in de startblokken dan om dan ook aan de slag te gaan, zeg maar.
Ja, dus vanaf toen... En toen was ik gelijk de volgende dag naar New York gevlogen. En toen zat ik bij de manager op de bank. En die zeiden van, who are you? Weet je wel, D'Angelo doesn't call anybody and he calls you. Like, who are you?
Mag ik iets tussendoor vragen? Jouw ouders... Mm-hmm. Wie zijn jouw ouders?
En mijn moeder is een violist, heet Vera Betts. En mijn vader is een cellist, Anna Belsma.
Ah, oké. En die zit in de klassieke wereld?
Dus. Ja.
Oh, oké. Sorry.
Dus mijn vader, die zijn allebei ook solisten. Nou, ze zijn nu al iets ouder. Mijn vader is nu 85, maar die hebben behoorlijke carrières achter de rug. Ja. En dus onze vakanties waren ook altijd mee op tournee.
Ja,
dus het was een soort van hele natuurlijke setting voor mij. Natuurlijk stap ik in de tourbus mee. Ja. Dat is, zo ben ik gewoon opgegroeid.
Ja.
Dus daarom voelde het is, hoe bizar het ook is, voelde het gewoon ook heel normaal. Ja, heel natuurlijk, dat ik het zo zeggen.
Okay. Ja, maar dat is voor... Ja, oké. Okay. Sorry, jij zit op de bank bij die manager. Ja.
Oh ja, dus die zeiden, maar wie ben jij? En ze wisten ook helemaal niet hoe ze ermee om moesten gaan. Maar ze zeiden, maar die ene, het waren er twee. En die ene zei, ik vind het gewoon zo geestig. Ik wil gewoon zien hoe ver je komt. Toen zei ze van, je moet wachten tot het album uitkomt. Dus dit was in 2012.
Ja.
En toen zou het album steeds bijna uitkomen.
Ja.
Dus toen dacht ik steeds dat ik bijna moest gaan draaien. Maar uiteindelijk duurde dat 3 jaar. Nee, 2 jaar. Ik zei het verkeerd. Ja. Uiteindelijk duurde dat 2 jaar. Dus dan deed ik wel andere opdrachten. Maar zei ik steeds, als D'Angelo belt, dan ben ik wel weg. Dus dat was dan steeds een soort voorwaarde. Vet. Dus ik heb bijvoorbeeld een hele film die in mijn eentje gedraaid... die ik dan wel aan het Uur van de Wolven had verkocht. Maar ik wilde gewoon geen enkele verantwoordelijkheid aangaan. Dus ik heb in mijn eentje gemaakt. Dus ik heb wel doorgewerkt, zeg maar. Ja, maar ik dacht, ik draai hem gewoon zelf. En ik doe het gewoon in mijn eentje. En dan kijken of iemand hem wil hebben.
En had je wel steeds het vertrouwen van, het gaat wel door? Of had je ook heel veel vertwijfeling van... Straks zit ik voor niks eigenlijk.
Dit gaat heel bizar klinken, maar ik dacht gewoon van dit gaat gebeuren.
Ja. leuk.
Hoe raar het ook was. Ja. En ik probeerde dan ook na 10 uur 's avonds er niet over na te denken. Ah, want dan dacht ik, dan durf ik het niet meer of zo. Dan, ja. Maar ik dacht wel altijd dat het ging gebeuren of zo. En ik had ook zijn telefoonnummer toen. Natuurlijk omdat hij mij had gebeld. Dus toen, nou, dan belde ik hem ook 1 keer in zoveel maanden. En dan zei ik gewoon, ja, wil je het nog? En dan zei hij, yeah, yeah.
Ah, ja.
Dus het was ook nooit iets waar twijfel over was dat hij, weet je wel, dat hij wilde. Ja, we gingen dat gewoon doen. En de vraag is alleen wanneer.
Ik kan er echt niet over uit dat die iPhone die hier op tafel ligt, dat daar het nummer van D'Angelo in staat. Ja, sorry. Dat is voor mij echt gewoon mind blowing. Ja, nou ja, goed.
Niet pikken.
Nee. Nee, ik zal hem niet pikken. Nee, nee.
Ik heb hem wel onder een soort codenaam erin staan. Oh, ja, ja. Voor het geval dat iemand toch stiekem als ik naar de wc ga.
Oh ja, kijkt van wat
of als ik hem dan kwijtraak of zo. Ja. Oh, ja. En dan vinden ze foto's. Oh, ja. Extreem voorzichtig.
Ja, ja.
Dat zorg je wel. Met deze film word je, je moet wel heel voorzichtig zijn. Ja, het was ook heel lang geheim natuurlijk dat ik het ging doen.
Nou ja, waar ik dus, ik heb hem gezien en het, waar ik van stond te kijken was dat je. Want het is nu gewoon 2019 en dat album is inmiddels ook alweer 4,5 jaar geleden uitgekomen. Dat jij inderdaad bent begonnen met draaien vlak voor die tournee na Black Messiah.
Ja.
Want je bent bij de repetities.
Vlak voor die tournee na Black Messiah. Ik was eigenlijk vlak voor het album al begonnen, vlak voordat het uitkwam. Ja. En er staan hier ook 2 foto's van mij in. In het album.
Echt?
Ja, die ik zeg maar met mijn iPhone tijdens die Paradiso-voorstelling heb gemaakt. Ja. En toen had ik die aan hem laten zien in de repetitie voordat het album uitkwam. En toen had hij me dus opgebeld van, hey, ik wil ze in mijn album. Jammer dat... Ah, deze.
Die heb jij gemaakt?
Ja.
Meen je niet.
Dat meen je niet. Ja. Dit is gewoon de inlay in de LP.
Dit is een iPhone-foto?
Ja, de iPhone 4.
Nou ja.
Mijn naam staat er ook in.
Dat is niet zo.
Nou ja.
Sorry, ik kan niemand thuis meemaken.
Nee, het is een foto van D'Angelo met zijn gitaar om en hij staat naast de gitarist. En het is gewoon een vol formaat van de LP is hij afgedrukt in zwart-wit, want het hele album is natuurlijk in zwart-wit.
Met Jesse.
Met Jesse, dus een gitarist. Kendra. Ja, met die mooie strat en hij met die mooi ingelegde Ibanez gitaar van Smith. Is het een Ibanez?
Ongelooflijk. Ja. Nee, echt ongelooflijk.
Het is ook echt een heel goede foto.
Ah, dankjewel.
Ja.
En in het cd staat er nog eentje.
En die kringels van drummer
Chris Dave.
Ja, Chris Dave, inderdaad. Chris Dave. Ja, dat herinner ik me ook nog heel goed dat hij die had hangen in Paradiso. Dit is gemaakt in Paradiso dus.
Ja.
Dat wist ik ook niet. Ja, als je het zegt, dan herken je ineens de balkon en zo.
Ja,
maar,
hier.
Ja, maar dat kan natuurlijk elke plek
zijn. Ik ben nu ook de draad kwijt zelf.
Ja, nee, dat maakt niet uit.
Staat er nog op de bank bij de managers?
Moeten mensen de LP erbij houden als ze dit als interview luisteren?
Ja, nou ja, koop die LP, want dat is best een goede plaat.
Je zou denken, ja. Wat heel leuk aan LP is dat hij natuurlijk alles opneemt op tape gelijk. Zeg maar, alles wordt op tape opgenomen analoog. En als je dus een plaat hebt, dan wordt dat rechtstreeks van de tapes. Dus eigenlijk de puurste opname van...
Er zit geen D tussen, geen digitaal tussen.
Ja, dus het is eigenlijk de puurste opname van...
Oh zo, ja.
Uit. Dus het is echt heel erg cool.
Ja, want dat zit dan op het einde nog in jouw film. Dan zie ik hem inderdaad een tape recorder starten. Mm-hmm. En dan loopt hij een soort... Ja,
een spoiler alert.
Een booth in. Hm. Is dit een spoiler?
Is dit een spoiler? Ja.
Nee, toch? Dat is gewoon, we zien hoe hij opneemt.
Ja, dus dan ben je in de studio.
Tapeapparaten in jouw film, dus dat klopt gewoon.
Ja, precies.
Maar dat is zijn thuisstudio waar hij...
Nee, dat was MSR Studios. Maar dat is inmiddels, bestaat het niet meer.
Oh, ja. Maar ja, het is ook een enorme periode waar je dit over hebt gedraaid. Uiteindelijk alles bij elkaar. Dit begon dus al in 2012.
Ja.
En we zijn nu 7 jaar verder.
Mm-hmm.
En dat album is uitgekomen, die tournee is geweest.
Want hoe lang heb je hem dan gevolgd?
Ik ben 2 jaar mee op de tour geweest. Dus eigenlijk 2 keer de hele wereld rond geweest. En toen heb ik daarna nog een jaar nog wat andere dingen gedraaid. Die
ben je die hele tour mee geweest?
Ja, alle 54 shows.
Niet. Wat een investering,
gewoon mee op de bus.
Joh.
Ja, maar ik bedoel, als je die kant hebt, waarom niet? Weet je wel? Het is ook...
Omdat het niet te betalen is. Ja.
Maar ik had helemaal in mijn eentje gedraaid.
Ja, oké.
Dus ik zat gewoon op die bus met mijn camera... Gewoon mee op avontuur eigenlijk.
Ja.
Ja.
Jeetje, joh.
Ja.
Ja.
En bleef dat altijd één groot avontuur? Of waren er ook momenten dat je dacht van... nou, ben ik het wel zat eigenlijk voor deze tournee?
Nee, is gewoon heel bijzonder. Ja, echt. Ik kan niet anders zeggen. En ik denk ook dat je natuurlijk met... heel vaak gebeuren er bijzondere dingen. En dan denk je achteraf was... God, dat is echt heel bijzonder dat gebeurde. Maar omdat... Weet je, ik denk dat met Voodoo wist iedereen dat het heel bijzonder was. Tenminste, wat ze mij vertellen.
Ja.
Maar je denkt ook dat dat misschien nog 10 jaar dan zo doorgaat, weet je wel. Ja. En opeens stopte dat. Ja. Dus toen iedereen nu... ik bedoel, zijn niet dezelfde mensen, maar je weet wel, voor de helft wel. Voor de helft, de band was weer nieuw, maar alle mensen eromheen zijn eigenlijk dezelfde mensen als in die tijd. En Pino was en er
Pino
natuurlijk
Palladino,
al.
De bassist.
Een levende legende. Ja. Maar je weet gewoon dat het een heel bijzonder moment is in de muziekgeschiedenis. Dus je gaat eigenlijk een reis aan waarvan je weet dat het heel bijzonder is. Je weet niet hoe lang het gaat duren. En je hoopt... Ja, dus dat is er... Ja. Dus je bent gewoon heel dankbaar dat je daar mag zijn. Ja, en dat je dat met elkaar mag meemaken. En dat je zo'n hoog niveau van muziek maken voor de band elke dag kan spelen. En voor mij natuurlijk dat ik daar überhaupt tussen mag zitten. Dat is natuurlijk... Ja, ongelooflijk. Dat is life-changing. Ja,
zeker. In de eerste show in Paradiso, maart 2015, waar je dus ook gewoon bij was. Mm-hmm. Ze speelden dan op het laatst, speelden ze How Does It Feel, Untitled. Mm-hmm. Waarbij de muzikanten langzaam van het podium afgaan. En een van de laatste die weggaat, of de laatste, is Pino Palladino, mm-hmm. de bassist. En in Paradiso speelde hij een solootje op de basgitaar. En was er even een stilte. En dan riep er iemand uit het publiek, "We love you, Pino." En toen steeg er een enorm gejuich uit heel Paradiso. Dat vond ik... Ah ja, sorry.
Ik heb ook een kippenvel. Heb jij een kippenvel gekregen?
Oh, maar dat concert... dat was voor mij ook zo... Oh my god, dat was echt zo gaaf.
Ja, en die medley ook, die hij dan in het midden deed. Oh. Die heb ik opgenomen en die heb ik dan met mijn iPhone weer. En die luister ik dan heel vaak.
Ja, is dat de waar de charade ook in zit en zo?
Nou, ja, maar hij deed in het midden deed hij zo'n medley. Zat hij in zijn eentje achter de piano. Ja. Kan je dat nog herinneren? Ja. En toen ging je ook One More Gan zingen. Wat natuurlijk eigenlijk gaat over dat je je ex ziet. En dat je denkt, oh, we hebben eigenlijk iemand anders. Maar misschien wil ik het ook wel. Ja, ja. Ik wil ook met jou. Of
liedje voor Voodoo.
Mm-hmm.
Hoe heet dat liedje?
One More Gan. Maar de tekst gaat van... Ja, hij mag de platen mee naar huis. Of zijn die voor mij?
Nee, hij mag de platen helemaal niet mee naar huis. Ik ben gek geworden.
maar dan zingt hij van... And I've wondered all this time about how you've been. And I hope by chance I would see you once again. Dat is de tekst van het liedje. Maar hij speelde dat en toen ging heel Paradiso dat naar hem... Oh, krijg ik weer kipvel.
Ja.
Ging heel Paradiso dat voor hem zingen. Ja. En dat vond ik zo'n mooi moment. Omdat dat ook zo was, weet je wel. En daar was hij opeens weer. En toen ging ze dat zingen. Dat vond ik zo bijzonder.
Ja. Hier komen we ook een beetje
kunnen
bij.
Kunnen mensen wel op YouTube hebben mensen het wel gezet.
Ja.
In de show notes. Ja. Nou, ik vraag me heel erg af hoe de eerste keer was dat je hem dan uiteindelijk zag.
Dat ik hem ontmoette?
Ja.
Hoe was dat? Je hebt ook een Afropunk heeft hij op een gegeven moment gedaan. En daar heb ik hem toen voor het eerst ontmoet backstage. En dat staat ook online trouwens. En dat is echt geweldig. En doet hij allemaal covers. Lucifer's Love. En dat het is echt helemaal te gek. Heb je die al gehoord of niet?
Nee,
die
niet.
Die kan je gewoon op YouTube vinden.
Ja.
Ja, even snel opschrijven. Nee. Ja, en het is ook goed voor mensen die dit luisteren dat ze nog nieuwe dingetjes mm-hmm. kunnen vinden. Het Afropunk Festival heette dat in 2014. En toen was hij daar en toen was ze van... we hadden elkaar eindelijk ontmoet. Toen zei hij, where's your camera? En toen zei ik, management zei dat ik moest wachten. En toen zei hij, tuurlijk niet, kom. En toen, dus de volgende keer dat ik wist dat er een repetitie was, stuurde ik hem gewoon een sms'je van, mag ik komen? Toen zei hij, ja, tuurlijk. Dus toen stapte ik gelijk eigenlijk de volgende ochtend op het vliegveld. En toen kon ik 's avonds de repetitie in. En toen was het gewoon, aan, zeg maar. Ja. Was on. Ja.
Nou, hij laat je heel dichtbij komen. Misschien is het ook wel een moment om eventjes wat dieper op... volgens mij wat de kern van de film is. Want wij zitten hem een beetje te verafgoden namelijk. En dat is ook een beetje een probleem wat je aansnijdt. Wat hij zelf ook gewoon aansnijdt in de film. Ik heb een paar quotejes. Vind je dat, goed?
Ja, ik vroeg me af wat dat was. Ja.
Nou ja, hier staan meer dingen in. Maar ik heb even een paar dingen uit je film. Omdat hij... op een gegeven moment het hier over heeft van wat voor problemen het hem heeft opgeleverd dat hij dat sekssymbool werd na Untitled.
Mm-hmm.
En nadat voodoo zo op handen werd gedragen en dat hij bij die tournee ook zo dat het zo misging. Misschien laten we eerst even luisteren naar wat hij zegt over dat optreden in 2000 op het Nederlandse North Sea Jazz Festival. Waar hij heel specifiek aan refereert op een gegeven moment in de film. Dan zegt hij dit over.
That happened to me on Voodoo. North Sea Jazz Festival. I would go from one side of the stage and I would put my hand up like that. And I saw 20, 30 some odd thousand people, a sea of people, do when I put my hand up and they put their hand up immediately. That was huge. And I felt it. I felt it that night, like a whisper, like something was fucking with me. Like, look at the power that you possess.
En daarna snij jij het met beelden van kerkgangers die in een soort trance raken. Wat niet toeval is, want zijn vader was een priester en zijn oma was een priester.
Zijn opa.
Zijn opa.
Nee, ook zijn opa. En zijn oma was dan de first lady.
Er zit heel veel van die religieachtige dingen zitten erin. En hij zegt van, ja, als mensen mij als een god gaan zien, dan wordt het een beetje ingewikkeld voor mij. Mm-hmm. Sterker nog, hij denkt dat er tegen hem iets gefluisterd wordt. Something is fucking with me.
Yeah, like look at the power you possess.
Ja, wat is dat zeg maar de andere kant van, laten we zeggen, onze bewondering voor hem?
Hoe bedoel je de andere kant?
Nou ja, wij spreken natuurlijk helemaal lyrisch over hem. We vinden het heel knap wat hij allemaal doet.
Het is ook knap. Ja, dat is ook zo. Maar ik denk dat het, kijk, zolang het over de muziek gaat, denk ik dat het goed is. Maar het is meer, het gaat over dat je in de muziek. Sorry, ik zie jouw dingetje. Mijn huis is hier precies zo achter. Je leert muziek, het is een beetje Lucifer verhaal eigenlijk. Dus je leert muziek in de kerk maken en muziek is ervoor om God te eren.
Ja.
En weet je, hij was bijvoorbeeld de mooiste engel en zag er het mooiste uit. Hij kon elk instrument spelen. En muziek staat puur in dienst van, van God eigenlijk. En dus als je zo diep in de kerk wordt opgegroeid en dan vervolgens, als je dat dan op het podium doet, dan wordt dat heel vaak gezien als duivelse muziek. Omdat dan gaat het opeens, gebruik je muziek voor de verheerlijking van jezelf. In plaats van voor de verheerlijking van God. Ja. En als je ook naar zijn shows gaat, dan voel je ook dat het niet de grote D'Angelo show is. Maar dat het echt heel erg gaat over de muziek zelf. Als je nu gaat, zeker. En ik denk dat hij toen, ging het op een gegeven moment heel erg bij Voodoo heel erg over hem. Weet je wel? En opeens dat hij daar stond en dat hij dacht van, ja, maar ik weet niet hoe ik dit moet rijmen met wat goed en slecht is. En natuurlijk in de film zei zijn oma ook van, nee, weet je, do your thing. Nee. Maar zij overleed toen kort naar Voodoo. En ik denk dat hij het moeilijk vond om het een plaats te geven. En hij kon ook niet meer terug naar wie die vroeger was.
Nee.
En dat is gewoon best wel, het zijn best wel heavy dingen om mee te dealen.
Ja, daar heb ik nog een quoteje uit je film van, als ik hem mag laten horen.
It is a thin line between separating this guy right here, who's Michael. I'm Michael.
Hij heet eigenlijk Michael Archer.
You know, when I'm on the stage, I'm D'Angelo. To actually leave him there on the stage is kind of hard. You know, I think a lot of times I'm too real for that shit. So I have to leave him there. Because if I bring him in here, then this gets murky and cloudy. And then you start to fucking go, I don't know, man. You know? This shit is a contact sport.
Dat is zo'n goede zin. Yeah. This shit is a contact sport.
Yeah.
Dat is wat ik heb meegemaakt bij North Sea Jazz. En later trouwens ook nog gewoon in Paradiso.
Mm-hmm.
Toen hij optrad. En wat ik dus heel bijzonder vind, is dat hij in tweede persoon over D'Angelo praat. He, him.
Ja.
Yeah. Ik ben Michael. En je hebt D'Angelo. En hij is degene die op het podium staat. En ik kan hem niet meenemen deze kleedkamer in. Want dan gaan dingen enorm troebel worden en door elkaar lopen.
Ja.
Maar ik vind, wat ik dus wel heel bijzonder vind, is dat je dat hij dit aan jou vertelt. Want dit heb ik hem nog nooit ergens horen zeggen.
Nee. Ja, we tegen... Op dit moment dat dit interview is, kennen we elkaar ook wel al heel erg goed. Ja, ja, ja. We zijn natuurlijk al 2 jaar de hele wereld over gegaan. Dit is gewoon bij hem op de bank thuis met z'n tweeën.
Ja.
Maar wat wel mooi is aan de film is dat... Of tenminste, ja, dat ja, de film gaat zo aan de ene kant heel erg over dat spirituele conflict. En aan de andere kant gaat het tegelijkertijd eigenlijk gaat het heel erg over het kunstenaarschap. Ja. En hoe je daar een balans moet vinden tussen dat enorme talent wat je hebt en daar dat als mens moeten uitvoeren en ook die verantwoordelijkheid voelen tussen dat jij dus de chosen one bent. Je kan niet met zoveel talent, dat moet je uitdragen en gewoon hoe hij probeert daarmee om te gaan. Iedereen die iets maakt, die kent het gevoel dat je ergens helemaal in opgaat en dan een beetje soort van wordt uitgespuugd en jezelf weer terug moet vinden en een soort van balans vindt. En dan, ja, het is het allerleukste wat je hebt gedaan, maar het is gewoon in alles een soort van het ultieme. Dus het is heel intens en heel mooi en heel zwaar. Maar moet je, en soms denk ik van, stel je voor dat je dan zoveel talent hebt, weet je wel, is de achterkant dan ook nog groter? En ik bedoel, mensen denken omdat hij vaak afzegt dat hij dan niet van optreden houdt, maar hij vindt optreden zelf, als hij eenmaal op het podium staat, vindt hij het gewoon een van de geweldigste dingen die er is. En dan is hij ook
high, noemt hij.
Ja, such a high. Yeah. Ja. Maar dan zegt, weet je, Jesse Johnson, de gitarist, dus die was van Morris Day and the Time en was heel lang ook beste vrienden met Prince. Het waren altijd bedtime tour stories in de bus over Prince. Dat was altijd erg leuk. Maar die zegt ook van op het podium is hij zo fearless. Heeft hij gewoon geen enkele angst. En is hij zo vrij en zo machtig en zo ongelooflijk goed. En ik heb ook, weet je, 54 shows gezien. En elke show was gewoon fascinerend. Ik wil elk moment van de dag nog steeds een show zien, omdat het muzikaal zo briljant is. Ja. Maar ja, misschien is dan dus de achterkant ook groter. En op een gegeven moment kom je ook in een soort... je moet daar toch een balans voor vinden. En ik denk dat een publiek ook heel vaak denkt dat als iemand niet optreedt, dat dan dus, weet je wel, alles mis is. Of dat dan we... Maar dat geeft voor een artiest zelf, kan dat ook een hele vredige periode zijn. Niet dat zijn 10 jaar heel vredig was of zo. Maar het was best wel heftig. Ja. Maar er zit natuurlijk ook een achterkant aan. En dat kennen we natuurlijk van andere sterren ook. En ik wilde heel graag met deze film meer de aanleidingen daarvan vertellen. En niet van, nou toen ging je aan de drugs. Want dat verhaal ken ik al.
Ja.
Maar ik wil liever weten van, maar waarom gaat iemand aan de drugs? Je zit niet thuis, je denkt, ik ben zo gelukkig. Dus ik ga nu maar even, een hele fles wijn leeg drinken of zo. Nee. Jij kijkt, doe jij dat wel eens? Dat doe ik daar altijd. Nee, maar goed, over het algemeen, zeg maar. Er is wel een reden waarom je iets... Weet je wel, waarom je jezelf iets aandoet eigenlijk. En daar, dat zeg maar, waarom, wat dat conflict was, dat wilde ik heel graag met die film uitzoeken.
Ja.
En dat is gewoon ook best wel, dat is gewoon een heel groot ding eigenlijk. Wat op zoveel verschillende manieren in de cultuur zit, in de dit, in de dat. Het gaat gewoon heel diep eigenlijk. En weet je wel, 7 jaar klinkt heel lang. En dat is het ook. Maar het was nooit saai, omdat het een eindeloos lange, fascinerende zoektocht was, die uiteindelijk moet worden ingekookt tot een film van 1,5 uur.
Ja.
En dat mensen dat begrijpen of zo. Ja. Maar om, weet je, steeds als ik dan weer op een nieuwe laag kwam, dacht ik, oh wauw. En dan ging dat weer helemaal onderzoeken en daar weer helemaal in. En steeds maar begrijpen van, maar wat is hier echt aan de hand? Weet je wel, waar gaat het echt over?
Er zit... En ik denk dat dit er sterk mee heeft te maken, nog een quote van Questlove in. Of quote, je interviewt hem ook.
Mm-hmm.
Waarin hij iets zegt over iets wat natuurlijk... laat ik het zo zeggen. De release datum van Black Messiah had alles te maken met de rellen die er in Ferguson waren in 2014. Mm-hmm. In 2014. Ik weet het nog heel goed dat D'Angelo die koppelingen heel sterk maakte. Van, en de titel van het album, daar had daar ook mee te maken. Charade gaat erover.
Mm-hmm.
Dat liedje gaat heel sterk erover van... alles wat wij wilden was praten, maar in plaats daarvan... werden we outlined in chalk, dus in kalk uitgetekend op de vloer. Wat met Dory gebeurt. In Questlove zegt iets over die zwarte cultuur. Kun ik het even laten horen?
Ja.
Kunnen we het daar misschien ook nog even over hebben?
Anyone who's black that started in meager or so-so conditions that are not that of the privileged of the world, when they finally transform to a higher level, it's guilt. It's guilt they feel. Having survivor's guilt. And that's one thing that every black genius wrestles with.
Is dit ook die waar je het net over had, die achterkant? Survivor's guilt?
Ja, ik denk dat het zijn. Dus je hebt het kunstenaarschap en dan heb je de spirituele kant. En dan gaat het ook heel erg over waar kom je vandaan? Dat je ergens vandaan komt. En hij zegt van, ja, er zijn zoveel mensen met wie ik op school zat die gewoon dood zijn of in de gevangenis of helemaal gewoon junkies. Maar ik had iets, weet je wel. En als je ergens vandaan komt en jij krijgt dat talent, weet je wat ik eerst zei, de chosen one, jij kan met jouw talent eruit komen. En dan vervolgens, weet je wel, zit je in je 5-sterren hotels, maar thuis, weet je wel, ja, wordt je neef doodgeschoten of weet ik veel. Niet dat dat letterlijk zo is, maar bij wijze van spreken. En
nou ja,
je ziet iets
wat mensen verloren.
Zeker weten. Ja. En sorry. En je ziet, ik bedoel, dit is iets wat niet alleen van hem is. En ik wilde ook eigenlijk een soort groter verhaal vertellen. Maar ik zag ook, je hebt die geweldige driedelige, ik kom even niet op de naam, met Dr. Dre, weet je wel. Die was ook op tour en toen werd ook, volgens mij zijn broer en zaten ook in de auto en die waren ook dood. En Kendrick Lamar, zijn twee beste vrienden of zo, werden ook doodgeschoten toen hij op tour was. En dus dat leven gaat gewoon door en je stapt opeens in een hele nieuwe wereld. Weet je wel, waar er ook weer allemaal nieuwe regels zijn. En waar die ook ziet van, oh, maar al mijn helden hier hebben het eigenlijk ook niet overleefd. Marvin Gaye is er niet goed van afgekomen. Coltrane. Weet je wel, Coltrane, al die mensen. Dus het zijn zoveel dingen waar je steeds een balans tussen moet vinden. Wat gewoon heel ingewikkeld is. En ik snap wel dat je dan denkt, nou, ik blijf hier gewoon zitten. Ik blijf gewoon stil zitten. Ja. Want het is zoveel om te juggelen of zo bij elkaar. Ja. Maar goed, het is ook wat heel veel bezongen wordt. En bijvoorbeeld in Kendrick Lamar How to Pimp a Butterfly, ken je dat nu album?
Sorry.
Oh, dat is echt geweldig. Okay. Okay. Dat album gaat daar ook heel erg over. Dus ja, het is een heel wezenlijk. Ik weet niet welk woord ik eraan val. Ik zou niet zeggen probleem, maar het is gewoon het speelt heel erg en het is heel heftig. En het
die survivor's guilt.
Nou ja, deze vraag dat je ergens vandaan komt en dat je dan in een nieuwe wereld komt en je kan ook niet echt meer terug, maar je bent daar ook, zijn er weinig andere mensen die hetzelfde meemaken als jij. En dat voelt, ja, veel mensen voelen zich daardoor, ik zeg niet per se hij, maar in het algemeen, dat is gewoon heel, voel je heel erg geïsoleerd. Ja. En je hebt ook een hele mooie biografie van Marvin Gaye, die heet Divided Soul. En die gaat niet per se daarover, maar die gaat wel heel erg over, weet je wel, dat hij dan elke dag op het podium stond, het publiek iets gaf. En dan, dat was ook een zoon van priesters. Ja. En dat, ik bedoel, dat gaat meer over het sekssymbool gedeelte. En dat hij dan backstage was en dat hij dan dacht, waarom doe ik dit? Waarom ben ik een beetje de sexy man aan het uithangen? Dat wil ik helemaal niet. Dat is helemaal niet wie ik ben eigenlijk. Nee. Maar je bent ook een pleaser. En je wil ook dat je publiek krijgt wat ze willen. Dat je geeft ze publiek natuurlijk wat ze willen. Ja. Maar je moet daar dan daarna ook weer mee dealen.
Ja, het is eindeloos complex.
Dat is het ook.
Muzikant, muziekster zijn.
Nou ja, of gewoon de thema's zijn heel menselijk. En dat is denk ik ook mooi aan de film, dat het over hele menselijke thema's gaat. En dat je dus ook al ben je geen superster, dat je ook dingen erin kan herkennen. Weet je, het gaat ook over familie, over verlies, over broederschap. Ja. Ja. Noem maar op eigenlijk.
Ja, ja, mooi. Hey, aan het einde, ik geloof niet dat dit per se een spoiler is, maar ik ben toch heel nieuwsgierig.
Nou, je hebt wel alle goede quotes eruit gehaald.
Nou,
mensen moeten wel eerst naar de film gaan.
Veel minder, dan doe je jezelf tekort. Want hij zit echt vol met allemaal heel mooie dingen die mensen over hem zeggen. Dingen die hij zelf zegt. Ik moet eerlijk zeggen, hij treedt dus niet heel veel naar buiten. Hij wordt heel weinig geïnterviewd, omdat hij dat gewoon niet toestaat. Dat doet hij gewoon niet. En zoveel zelfinzicht heb ik in ieder geval nog niet echt per se tentoon zien spreiden. Terwijl ja, als je zijn muziek hoort, dan denk je van, ja, jij moet wel heel goed over de wereld nadenken. Dat kan bijna niet anders. En ook over jezelf.
Ja.
Maar in interviews, ja, dat beschouw je niet als een manier om dat te tentoon te spreiden of zo.
Ja.
En ik vind het wel heel tof dat het jou gelukt is om zo om dat op deze manier te registreren. Ja.
Dankjewel.
En nee, waar ik naartoe wilde was, aan het einde staat er als tekst in beeld van D'Angelo werkt op dit moment aan zijn vierde album.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, oh ja, er zou natuurlijk gewoon nog een Tuurlijk album komt er kunnen nog komen. Een album. Er zou nog een tour kunnen komen.
Tuurlijk. Ik bedoel, je hebt ook, er zit ook een stukje van dat interview met Erykah Badu in van Red Bull. En dat kan je ook op YouTube vinden.
Ja, zeker.
Maar daarna zegt ze, daarin zegt ze ook, dat zit niet in de film, maar dan zegt ze ook van, komt hij nog eens of zo, weet je wel. En dan zegt hij ook wel, weet je wel, hij is gewoon een muzikant. This is what he does.
Ja.
Weet je, en
ja.
Soms brengt hij misschien een album uit. Oké, cool, zegt ze dan. Yeah. Maar this is what he does.
Yeah.
En dus, weet je wel, je hoeft je nooit zorgen te maken dat hij geen muziek aan het maken is. Hij heeft ontzettend veel muziek.
Yeah.
Hij heeft ontzettend veel nummers. Dus natuurlijk, weet je wel. Dus het is niet zo dat hij is gewoon altijd muziek aan het maken. Maar je weet gewoon nooit wanneer hij naar buiten treedt en een album uitbrengt. Yeah. Maar ik bedoel, er is heel veel muziek van hem.
Ja. Yeah. Gelukkig maar.
Ergens ligt het.
Ergens, ja. Ja, ja.
In een kluis. Weet je,
onder een andere naam op jouw iPhone.
Ja. God, die iPhone.
Ja, die iPhone voor jou.
Ja. Ik ga hem ergens opbergen. Ja. Die zie je niet. Ja. Ja.
Ja. Oh, geweldig.
Maar wat wel heel leuk is, ik bedoel, wat je net heel even zei van over die thema's en zo, dat is ook heel erg waar. Weet je wat? Ik bedoel, hij denkt wel degelijk inderdaad heel goed. En hij is slim, hij is heel belezen, hij is heel geïnteresseerd. En dat vond ik juist zo leuk aan hem. Hij is heel bescheiden eigenlijk en heel introvert. En hij is eigenlijk altijd alles aan het bestuderen. En de thema's die in de film worden aangekaart, zeg maar, dat zijn ook heel veel de thema's waar hij over zingt. In Thousand Dead, in Devil's Pie. En ook als je die liner notes van Voodoo leest, die gaan daar ook eigenlijk over. Dus weet je wel, zoals hij ook zegt, it's a very real thing to me. Like, dit is wat hem wel heel erg bezighoudt. En ja, de film is daar een soort uiteenzetting van eigenlijk. Maar de antwoorden daarvoor vinden zijn gewoon echt grote vragen van het leven, zeg maar.
Ja, ja, nou ja, hij is ermee bezig. Dat is heel erg mooi.
Ja.
Doe je hem de groeten?
Ja. Geef hem een sticker en een mok.
Botte says hi.
Ja, precies. Ja. Hey, wat hoop je dat het is echt het laatste? Wat hoop je dat jouw film gaat doen? En dat bedoel ik niet in het kijkgetal of zo, maar meer van wat het teweeg kan brengen.
Ja, ik hoop dat het mensen inspireert en dat het ook mensen, dat het ook een soort van, wat is het andere woord? Dat mensen er iets aan hebben. Hm. En ik hoop ook heel erg dat het, weet je, ik denk dat het heel veel kunstenaars, dat ook heel veel andere artiesten, Amos Lee bijvoorbeeld, die zanger, die staat nu in Paradiso, maar die was ook bij de première. Kwam ik net tegen op de fiets. En die zei dat, die vond het bijvoorbeeld ook prachtig. En het is gewoon fijn, Typhoon was op de première. Weet je, en dat zijn allemaal mensen, ja, die toch ook met diezelfde dingen, met diezelfde vragen, of tenminste, ik vul het nu in voor hun, misschien heb ik het wel verkeerd, maar die in ieder geval de film heel mooi vonden. En ik vind het heel fijn als de mensen, als andere muzikanten of, weet je wel, in Amerika reageert het publiek er zo mooi op. En het is echt hun held. En dat was voor mij zo fijn. Dat ik wat dat betreft al heel erg gewoon gelukkig ben. Dat de mensen zichzelf erin herkennen. En daar en heel blij. En ik kreeg zoveel DM's van dankjewel dat je hem zo eerlijk, dat je zo'n eerlijke film hebt gemaakt. Ja. En dat je hem niet hebt geëxploit of er een soort van sensatieverhaal van hebt gemaakt. En dat vond ik eigenlijk echt heel bijzonder. Dus toen was ik eigenlijk al heel blij. Maar ik hoop natuurlijk dat dat mensen het mooi vinden.
Het is een goede film. Ik bedoel, je had er inderdaad een heel sensationeel verhaal voor kunnen maken. Ik bedoel, Netflix heeft een paar van die muzikanten documentaires. Die zijn vreselijk. Die zijn niet om aan te zien. Mm-hmm. Allemaal van het... Ik weet niet, dat zit hier allemaal niet in. Het is gewoon heel, het is doordacht. Je kan zien dat er veel aandacht aan is besteed. Ik vind het echt een heel mooie film.
Fijn.
Jij moet weer verder, want je hebt een heel druk schema.
Ja.
Maar dankjewel dat je hier even langs van Carine Bijlsma.
Ik vond het heel erg leuk.
Film heet Devil's Pie en die is dus in de bioscoop te zien in de komende periode.
Ja.
Thanks.
Oké, graag gedaan.
Ik heb helemaal, wat leuk was dit.
Ja, ik zou je wel eens willen zien als je D'Angelo zou ontmoeten. Want zo ben je nu ongeveer.
Ik zou gewoon flauw vallen of zo. Nee, dat is niet, dat ben ik niet. Ik weet niet wat er dan zou gebeuren.
In ieder geval, leuk om jou...
Ik zou iets heel stoms zeggen, waarschijnlijk. Ja,
weet ik niet.
Jij hebt de Pet Shop Boys ontmoet, toch?
Nou, ontmoet is wel een groot woord.
Je zat toch op de foto met een van hen?
Ja.
Dat is toch ontmoeten?
Ja, toen heb ik ook wat woorden gewisseld. Maar ja. Dat was gewoon in zo'n fansetting met allemaal mensen die zich daar omheen verdrongen en zo. En ja. niet in een echt gesprek of zo.
Nee. Oh nee, ja. Nee, ja, maar ik zou ook echt niet... Ik bedoel, waar moet je beginnen?
Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik zou ook niet... Ik zou dat moeilijk kunnen verhullen dat ik dus echt helemaal fan was. En
ja.
Ik zou wel weten dat het moest, maar ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen.
Dan verander je toch in een soort cliché van een soort fanboy. Wat je ook wel niet wil zijn, maar dan wil je toch weer boven staan of zo. Ik zou nog niet heel slims willen zeggen, maar wat, ja... Nee, ik zou het echt niet weten. Misschien is het ook maar beter dat ik hem... Oh ja, ik wil hem wel ontmoeten, maar misschien is het beter dat ik hem niet ontmoet. Misschien is dat gewoon het beste. Ja. Ik wil hem gewoon eigenlijk gewoon weer zien spelen. Dat vind ik... En dat hoeft ook echt niet ieder jaar. Maar dat hij gewoon weer gaat toeren en dat ik daar dan naartoe kan.
Ja.
En dat zijn fucking 54 shows heeft gezien.
Ja. Wat gaat doen?
Ik had al spijt dat ik niet nog kaarten voor ook nog weer de volgende show... In datzelfde jaar, 2015, speelde hij dus in maart in Paradiso, waar ik voor de eerste show kaartjes had. En daarna zijn er nog twee shows bijgekomen. Nog eentje in Paradiso de volgende dag en nog eentje in Tivoli-Vredenburg. En ik had dus spijt, want die kaarten vlogen ook weg, dat ik niet toen die extra concerten aangekondigd werden, dat ik dan niet ook nog daar kaarten voor had gekocht. Ja. En toen gebeurde er iets rampzaligs. Namelijk, hij kwam naar Noordzee Jazz 2015. Maar hij werd precies geprogrammeerd op de dag dat mijn zus trouwde.
Oh!
Ja. Ja, dus daar kon ik echt niet naartoe.
Oh, nou die trouwerij van je
zus. Nee, dat doet ze wel. Ja,
maar
ja, nou ja, goed. Ja, dat was echt vreselijk. Dat was echt, daar heb ik me gewoon nog niet te veel over nagedacht.
Nee.
Maar dat was ook meteen de laatste show die hij in Nederland heeft gespeeld. Want hij heeft dus daarna nog vorig jaar, dat heb je wel meegemaakt.
Ja, dat hebben ik en de luisteraars uitvoerig meegemaakt.
Toen werd het eerst uitgesteld en daarna afgelast. Ja. Ja.
Ik pak nog een banaan.
Ja, dat is goed. En dus toen, dus dat concert, dat is me ook door de neus geboord. Dus ik heb hem vaker niet gezien dan wel.
Ja. Vaker niet dan wel, ja.
Uitspraak waar je niks meer kan, maar...
Ik heb echt zin in die film gekregen.
Ja, ja, wat fijn. Ja, door hoe zij erover vertelt ook, hè?
Ja, en ik vind ze ook sowieso films of lezen over kunstenaars maken. Dingen maken vind ik sowieso leuk.
Ja. En je hebt iets met biografieën, toch?
Ja.
Ja. Goed, tot zover deze aflevering. Had ik al gezegd dat het aflevering 95 was? Waarin we dus Carine Bijlsma te gast hadden. Maakster van de film Devil's Pie over D'Angelo. En volgende week weten we nog niet precies wat we gaan doen. Maar mocht je een dilemma over verhaal hebben wat je kwijt zou willen... dan kun je de EO-foon bellen. Het telefoonnummer daarvan is 06.
1990.
68.
71.
En recensies op iTunes zijn weer welkom. Die kun je daar achterlaten en dat helpt nieuwe luisteraars om de Eeuw te vinden. En je kan ons volgen op Instagram. Daar kun je ons gewoon vinden als Eeuw van Amateur. Dank voor het luisteren.
Doeg.